Ja, ik heb wel veel leuke dingen eigenlijk. Maar...
Ja? Oké, okay, nou dan wordt het een hele, hele interessante, leuke podcast.
Ja.
Wacht heel even. Oké. Okay. 471, wacht heel even. Ja. Oké, okay, vlammen.
Lieve luisteraars, waar ook ter wereld. mijn naam is Rutger Bregman. Tegenover zit mijn... Het is nou jammer dat ik moet bespreken.
Ja, het ging zo soepel, jongen. Nou, je waarde co-auteur gewoon, ja, dat ben ik. Jesse.
Ja. Ik wilde eigenlijk even beginnen met uitzoomen vandaag.
Oh.
Wij zijn deze podcast begonnen in 2016, als ik het wel heb. En je weet, het officieuze oogmerk van deze podcast is het radicaliseren van de bevolking.
Oh.
Om ze klaar te maken voor de revolutie en de zwarte vlag, et cetera, et cetera. Dus ik dacht, misschien kunnen we een beetje uitzoomen en kijken van hoe ver we zijn gekomen in de afgelopen jaren. Of in ieder geval hebben we ons steentje kunnen bijdragen. Mm-hmm. En ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van het fameuze raam van Overton. De vaste luisteraars van de podcast kennen dat natuurlijk wel. Overton, Joseph Overton, politiek wetenschapper in de jaren 90 van de vorige eeuw, is een beetje een libertaire gek die dacht van als we nou de overheid volkomen afschaffen, dan gaan we naar het paradijs. Die had een theorie over hoe politieke verandering werkt. Hij zei, je hebt altijd een bepaald raam, daar zitten alle acceptabele politieke opvattingen in. Een soort van, ja, wat wordt gezien als mogelijkerwijs om te zetten in beleid. Dat zijn de mensen die worden uitgenodigd in de talkshows, de ideeën die besproken worden door politici en ambtenaren, noem maar op. En heel veel van wat we normaliter politiek noemen, dat bevindt zich binnen dat raam. Mm-hmm. Terwijl de echte taak eigenlijk van mensen die de wereld willen veranderen, is om dat raam te verschuiven. Dus om te herdefiniëren wat überhaupt realistisch en acceptabel is. Nou, dat is natuurlijk ook het doelmerk van deze podcast. En ik wil eigenlijk een beetje uitzoomen van hoe dat is gebeurd in de afgelopen 4 jaar. Want ik zat me te realiseren, vooral toen ik de Amerikaanse presidentsverkiezingen ver aan het volgen was, van dat echt op best wel gigantische schaal is gebeurd. Mm-hmm. Vorige keer hadden we Wietse van der Woude in de podcast, die ons uitlegde hoe het Amerikaanse systeem werkte. Toen waren wij nog een beetje van, Sanders gaat winnen. Dit was nog voor de primaries in South Carolina en voor Super Tuesday. Nou, inmiddels ziet de 538-voorspelling er totaal anders uit.
Zo.
Dat is die website van Nate Silver die de voorspellingen doet. Wat is de laatste stand?
Ik geloof 1 op 50 kans dat Sanders nog wint.
Dus daar gaan
onze voorspellingen...
Daar gaat onze revolutie.
Die duigen, die vallen helemaal in duigen. En Biden staat op 11 op... Oh nee, Sanders is inmiddels op 1 op 100.
Oh,
1% kans nog maar.
Dit gaat heel snel.
En 11 op 21, op 12 dat Biden wint. Dus
En toen dacht ik in eerste instantie van oké, dus weet je wel, dan verandert er niks. Totdat ik me ging realiseren dat die Biden zelf natuurlijk al enorm is opgeschoven. Dus ik heb wat dingen zitten opzoeken. Maar die Biden, zijn klimaatplan bijvoorbeeld, is radicaler dan het klimaatplan van Bernie Sanders in 2016.
Ja.
Als je kijkt naar het belastingplan van Joe Biden, ja, gewoon te puur in termen van hoeveel geld hij er tegenaan wil smijten.
Okay.
Als je kijkt naar het belastingplan van Joe Biden, dan is dat dubbel zo stevig als wat Clinton voorstelde in 2016.
Mm-hmm.
En als je bijvoorbeeld naar het belastingplan van Buttigieg, die is er inmiddels uitgestapt, maar dat was ook zo, werd ook gezien als een moderate, weet je wel. Mm-hmm. Weet die Pete Buttigieg, die
burgemeester.
Ja. Zijn belastingplan was al 4 keer zo stevig als dat van Clinton in 2016.
En hoe definiëren we stevigheid hier?
Ook gewoon hoeveel de rijken extra moeten gaan betalen.
Oké, okay, 4 keer meer.
Ja, 4 keer meer.
Gadver.
Ja, maar dat is toch fascinerend, dat gewoon dat raam echt aan het verschuiven is geweest.
Ja,
en nou
ja,
is het natuurlijk ook zo, je kan het raam
En met de gezondheidszorg, toch? Iedereen die een beetje zelf respecteert, die moest nu wel Medicare voor al.
Ja.
En de vraag was bijna een beetje van, moet dat in 2 jaar of moet dat in 5 jaar? Nou, gaat allemaal niet gebeuren, maar goed.
Nee, dat is natuurlijk de vervolgende vraag van gaat het überhaupt gebeuren? Gaat het door het congres komen, et cetera, et cetera? Ja. Maar het is echt het debat is totaal veranderd daar. En nou kan je natuurlijk ook zeggen van soort van een extreem links-radicale gek is in de VS, dat is een saaie moderate in Nederland of in Denemarken.
Mm-hmm.
Dus je hebt ook dat als je de landen onderling vergelijkt, dat het raam van Overton heel ergens anders kan zitten.
Ja, hoewel zo'n wealth tax, dat is hier ook vrij ondenkbaar hoor, dat het zo hard zou zijn.
Ja?
Van wat zij zeggen qua wealth tax, dat is best wel, dat is echt wel absurd hoog hoor.
Ja, want wat stellen ze voor?
Ik geloof dat die Sanders had toch iets van bijna 5 of 6% of zo, weet ik het.
Ja.
Wealth tax.
En Warren had volgens mij 2% van een wealth tax.
Tax on extreme wealth. Oh ja, en dan ligt het er natuurlijk ook nog aan hoe hoog je daarin zit.
Ja.
Ja, dus dan op een gegeven moment wordt het wel heel erg veel.
Ja.
En wij zitten gewoon op 1,2 op alles.
Ja. Maar ik vind dat best wel fascinerend. Als je een beetje uitzoomt van hoe erg dat verschoven is in toch relatief korte tijd.
Ja, zeker. Ja. Nou, ook in Nederland hoor, trouwens, vind ik. Van dat als je ziet van dingen als dat we een baangarantie gaan krijgen, dan hoor je nu in één keer steeds meer van die partijen die zeggen van, waarom zou de overheid eigenlijk niet iedereen gewoon standaard een baan aanbieden?
Ja.
Dat soort ideeën, die waren er ook een paar jaar geleden, geloof ik helemaal niet. Toen was het allemaal melkertbaan is het domste wat er ooit is gedaan en weet ik het allemaal.
Ja, want we hebben ooit zoiets gehad in Nederland.
Ja, ook dat maar halfslachtig.
En daarom heet het de melkertbaan, omdat...
Dat waren dus bijvoorbeeld conciërges op school. Die kregen dan gewoon een baan aangeboden van de overheid. En toen was altijd de kritiek daarop was een beetje... Ja, die mensen die stroomden niet meer door naar de private sector. Dus het is mislukt. Terwijl, ja...
Whatever, is toch prima?
Alsof conciërge op een school geen eerzaam werk is.
Ja, een conciërge hoeft toch geen bankier te worden.
Maar dat was misschien toen wat meer het tijdsgevricht. En nu begint gedachtegoed weer een beetje... WRR had het laatst geadviseerd weer. Ja. Nou, dat zijn ook wel een beetje linksradicale gekkies, moeten we ook eerder zeggen.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Ja.
Nou, en je ziet het ook natuurlijk in Europa. We hebben het al eerder gehad over dat 5 jaar geleden zaten we echt nog in de deprimerende sferen over de Griekse crisis. Ja. Ik kan me echt nog een column herinneren die ik toen geschreven heb met de titel van waarom ik mijn geloof in een ander Europa aan het verliezen ben. Weet je wel? En dat is nu zo anders.
Ja.
Dat nu allemaal van die ambitieuze plannen uit Brussel komen en de Green New Deal waar we met Bas Eickhout over hebben gehad. Dat is echt allemaal ondenkbaar geweest.
Ja.
Nog maar heel kort geleden.
Nee, je hoeft je nu eigenlijk iets minder slecht te voelen als gewoon de verkeerde wind.
Ja.
Dat heb ik zelf ook heel erg. Ik moet ook zeggen, hoe meer ik begrijp van hoe ver Nederland en Europa staat in vergelijking met sommige andere landen, hoe meer ik überhaupt respect krijg voor alles wat wij hebben van de VVD ongeveer tot GroenLinks of de SP.
Ja.
Maakt iets minder uit gewoon hier. Iedereen is best wel redelijk.
Ja. Daar moet
relatief
het ook even
redelijk.
Daar moet het ook
wel,
even
dat is best wel chill gewoon.
Ja. Ik ben namelijk op dit moment bezig met het schrijven van een speech. Ik ben mijn eigen speechschrijver.
Oh.
Ik moet op 12 juni, als het allemaal doorgaat.
Ja, corona voor lente.
Corona voor lente, inderdaad. Ga ik een speech geven in een stadion in Berlijn. In het Olympiastadion in Berlijn. Weet je wel, waar de nazi's ook...
Voor je eigen commune, of niet?
Ja, nou een beetje wel. Oké, luister, het verhaal is als volgt. Er is daar een bedrijf, dat heet Einhorn. Eenhoorn.
Ja.
En die verkopen vegan condooms.
Vegan condooms.
Ja, dat is blijkbaar een goede markt. Het is echt een soort van correspondent, alleen dan verkopen ze geen... constructieve journalistiek.
Zou je die grap ooit eerder hebben gehoord? Volgens mij heb jij hem ook al 5 keer gehoord.
Ja, anders zou ik hartelijk om lachen. Maar ik geloof dat Romane er nog wel moet lachen. Nee, er zit geen vlees in deze vegan condooms. Dat is blijkbaar wat ze zo populair maakt bij een bepaalde doelgroep. Maar wat is nou zo... Ja, hij is leuk. Ja. Maar wat is nou zo interessant aan dit bedrijf? Ze zijn ook een purpose...
Dit vond je niet interessant genoeg.
Ze
zijn een purpose foundation.
Ze zijn een purpose foundation. En nou krijg je meestal een beetje jeuk als mensen beginnen over purpose. Weet je hebt tegenwoordig purpose consultants en zo.
Ja.
Die dan in worden gehuurd door een bedrijf om hun purpose te ontdekken. Dan dacht ik van, als je een consultant nodig hebt om je purpose te vinden, dan moet je misschien gewoon overnieuw beginnen.
Je hebt een purpose coach nodig.
Gewoon terug naar school en hef de boel maar op. Maar in ieder geval, die mensen bestaan, purpose consultants. Maar dit is een purpose foundation. En dat is iets anders. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een deel van hun aandelen, en dat zijn dan speciale, bijzondere superpower aandelen, hebben ze in een of andere club in Zwitserland gestald. En daarmee hebben ze notarieel vastgelegd dat ze geen winst uitkeren, dat het bedrijf niet geërfd kan worden door hun kiddo's, dat uiteindelijk de aandelen in handen gaan van de werknemers. En nou ja, kortom, dat alles
Utopisch wordt
en in de missie van het bedrijf moet worden gepopt.
En dus huren ze een stadion af en jou en dan man wordt
het... Maar vervolgens, die vleesloze condooms, die gaan gewoon best wel lekker.
Ja.
En ze moeten dus iets bedenken van wat ze met dat geld gaan doen. En dus zijn ze allemaal experimenten begonnen. En het eerste wat ze gingen doen, een tijdje geleden, was... ze dachten van, nou, we vinden het eigenlijk een beetje vervelend... dat er hoge BTW zit op vegan condooms. Dus toen hadden ze een burgerinitiatief, waren ze begonnen. En je hebt in Duitsland heb je 50.000 handtekeningen nodig... om een petitie... door de Bundestag te krijgen, of in ieder geval dat ze het moeten bespreken.
Een hele vieze condoomlobby eigenlijk.
Een hele vieze condoom. Hij is wel genoeg nu, Jesse. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat was toen gelukt. En toen is het ook gelukt om die BTW omlaag te krijgen. En toen dachten ze, dat smaakt naar meer. En toen dachten ze van, oh god, dit lukt echt. Hou op, mensen. Oké, nou, dus zij dachten van, als we dit één keer kunnen doen, dan kunnen we dat misschien nog veel vaker doen. En we hebben allemaal geld over van onze winstgevende handel. En toen dachten ze van, kunnen we niet gewoon een ruimte afhuren waarin we 50.000 mensen krijgen die dan vervolgens met de app gewoon aan de lopende band van dat soort moties of petities die doorheen kunnen jassen, die we naar de Bundestag kunnen sturen.
We gaan dit even automatiseren.
Dat was het plan. Dus toen zijn ze een crowdfund begonnen vorig jaar. En toen dachten ze van, we moeten dus de grootste ruimte in Berlijn huren. Nou, dat blijkt het Olympisch Stadion te zijn. Daar past 90.000 man in. En dat is dus gelukt. Dus ze hebben de huur van het Olympisch Stadion bij elkaar weten te krijgen. Dat is 2 miljoen euro. Nou, en dus ze hebben echt tienduizenden mensen al kaartjes gekocht. En toen kreeg ik dus een telefoontje van, wil je een praatje geven?
Jezus daar. Christus.
Dus ik moet dan voor dat stadion van al die vegan condoom lovers een praatje gaan.
Oh man.
Ja. Maar ik zat nu dus een beetje na te denken over wat ik wou gaan zeggen.
Light age.
Dus ik dacht, ik ga ook een beetje de luisteraars van de Rudy en Freddy Show
betrekken bij deze...
Ja, om hulp vragen. Ik dacht één ding van, we kunnen over dat verschuivende raam kunnen we natuurlijk hebben. Dat is altijd een goed onderwerp. Maar ik dacht ook van... het soort van het Europese perspectief benadrukken. Dat we het eigenlijk al best wel lekker doen.
Ja, ja,
dat als het gaat over...
Want, onszelf.
Ja, volgens mij is klimaatverandering sowieso het thema waar ik het dan over zou willen hebben. Maar weet je wel, waar we het eerder over hebben gehad, van dat het in de VS is, het ook Green New Deal, bla bla bla. Nou, dat is een document van 14 pagina's. Laatst heeft AOC, onze held, heeft het nog voor zitten lezen in het Huis van Afgevaardigden. Hey, dat hele ding. En daar zet je een episch muziekje onder. Maar ja, dat is uiteindelijk een verlanglijstje.
Ik heb die shit gelezen en wij vinden Bernie allemaal top. Ja. Dat gaat helemaal nergens over, die Green New Deal van hun. Nee. Van wat hun allemaal voorstellen, is totaal onmogelijk. Zelfs gewoon technisch gezien. Want ze willen de hele transportsector in 2030 gewoon elektrisch of in ieder geval emissievrij hebben.
Ja.
Dat kan helemaal niet. Er zijn nog helemaal niet soort van technologieën voor om allemaal vrachtwagens te produceren. En zo gaat het maar door met allemaal gekke plannen die helemaal niet kunnen.
Ja.
Dus
ja.
Maar dat, wat maar dat betreft,
vooral van het is een heel is soort van
heel
utopisch
stadium ja, nog. Want om een beetje, komen ze er ook wel achter dat dat niet zo makkelijk gaat.
Ja, en een beetje bedoeld om, weet ik veel, de termen van het debat op te rekken of zo. Het zal wel weer om het raam te doen verschuiven. Ja. Maar het is helemaal niet zo concreet. Terwijl ja, Europa heeft sowieso per hoofd van de bevolking al de helft van de uitstoot van...
Ja, dat is dus ook grappig trouwens. Hè. Nu zie je soms, ik heb dat ook wel eens gezegd, Amerika bijvoorbeeld, die heeft ongeveer evenveel of meer nog uitstootreductie dan Duitsland. En Duitsland zeggen we altijd van, nou, die zijn helemaal energiewende, zonnepanelen, weet ik veel wat. En Amerika heeft eigenlijk hetzelfde bereikt door gewoon kolen uit te doen en gas aan te zetten.
Ja.
Alleen ja, als je komt van 2 keer zo hoge uitstoot per inwoner, dan is het relatief vrij makkelijk om heel snel
precies,
terug te gaan
ja,
lopen.
Ja.
Dus,
dat is makkelijk, ja.
Zij moeten eerst nog, zeg maar, de helft... Ze moeten eerst nog met 50% reduceren voordat ze überhaupt op ons niveau zijn.
Ja. En ik zat een beetje te researchen van, waar komen die fundamentele innovaties nou eigenlijk vandaan? En er zijn er natuurlijk mooie Amerikaanse voorbeelden. Neem Tesla of zo. Overigens wel goed om te onthouden dat... Weet je wel, we denken bij Tesla, oh, jeppie, private sector, Silicon Valley, et cetera. Maar die zijn ook gewoon lekker gesubsidieerd in het begin door...
Niet in de minste plaats ook met Nederlandse en Noorse subsidies. Hè?
Is dat zo?
Ja, wij zijn een van de grootste afnemers van Tesla's.
Ja, oké, gewoon afnemen. Ja. Maar in het begin is het gewoon echt gewoon door de Amerikaanse staat ook echt stevig gesponsord. Dat is fascinerend. Je hebt toen dat Solyndra-schandaal gehad. Dat was een van die zonnepaneelproducenten die failliet is gegaan. En dat was helemaal zo'n schandaal aan de VS. Van zie je wel, de staat probeert weer, wat je al picking winners. Dat kan helemaal niet, laat het aan de markt over. Maar precies diezelfde overheidsinstantie heeft ook vroeg geïnvesteerd in Tesla. Maar ja, dat vergeet je dan. En dan is het van, oh ja, nee, Tesla is allemaal een ander verhaal. Nou, in ieder geval, maakt niet uit. Ik zat te denken over zon- en windenergie. We hebben natuurlijk echt radicale, spectaculaire prijsdalingen gezien de afgelopen 20, 30 jaar. Mm-hmm. En dat voor een best wel belangrijk deel is dat een Europees verhaal. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat de windmolens die we overal zien, weet je wel, die grote, gigantische witte dingen met 3 van die wieken. Ik bedoel, je kan ook zeggen, doe 4 wieken of 2 wieken of zo. Nee, doen we niet allemaal 3 wieken. En dat is, weet je hoe dat heet? Het Deense concept. Dat is gewoon Danish design, is dat. Dat hebben ze allemaal, weet ik veel, in de jaren 80 bedacht.
Oh.
Nou, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld ontwikkeling van zonne-energie. Ja, je kan zeggen wat je wil over de energiewende. En ik heb ook wel mijn opvattingen over het uitschakelen van kerncentrales en vervolgens bruinkool gaan stoken. Weet je, dat is misschien niet heel handig. Maar als je vervolgens naar die extreme prijsdalingen van zonne-energie kijkt, ja, dat is niet een soort van natuurwet of zo. Hè? Dat is niet iets magisch dat zomaar gebeurt. Nee, dat komt gewoon omdat Duitsland gewoon het leergeld van de wereld ging betalen. Ja. En op gigantische schaal daarin ging investeren.
Precies.
En dan kan je een beetje aan bokken, ja, die Duitsers hebben zo'n energierekening die hoog is. Dan zou ik zeggen, dankjewel Duitsland inderdaad. Want daardoor is, nou ja, ondergetekende heeft dan een paar mooie paneeltjes op zijn dak staan. En dat is een heel leuk terugverdiend tijdje inmiddels, kan ik je vertellen.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga een beetje zo'n verhaal vertellen. Ja. Van we zijn misschien niet
misschien
degene.
Leuk om in een Duits stadion ook nog even Frankrijk en de nucleaire energie te noemen.
Ja, dat is daar moet ik nog even over nadenken. Nee. Ja, nee, je moet ook een beetje pragmatisch blijven met dat soort dingen.
Maar inderdaad, ja, vet. En je hebt natuurlijk nog veel meer in dit genre, geloof ik. Ja. Heel veel van die soort van energiezuinige technologie die van ons komt. We hebben gewoon wel de regels ervoor, zeg maar.
Ja. Maar ik zat ook te denken, je kan je eigenlijk niet echt iets voorstellen bij een charismatische, opzwepende, optimistische speech over Europa.
Nee.
Ik bedoel, kan je 1 speech in de hele Europese geschiedenis indenken van dat iemand. Weet je, als je alleen al zegt, God bless Europe, weet je, mensen barsten in lachen uit. Alle mensen weer de broeder. Echt zo, weet je, oprotten. Ja, ja. Maar misschien is dat juist wel ons geheim.
Ja,
dat we
gewoon
niet.
Dat denk ik stiekem ook.
Ja.
Gewoon, gewoon achterkamers.
Ja.
Ja.
Lekker, jongen.
Nou, mooi.
Waar ben jij mee bezig?
Tips voor de speech. Mogen die naar jou toe? Of
ja, zeker. Rutger@correspondent.nl.
Ja.
Ik hoor ze graag. Jesse, jij hebt groot nieuws, heb ik gehoord.
Ik heb heel groot nieuws. Metaallekkages in Rusland.
Ja, dat is precies iets waar ik laatst ook over zat na te denken.
Ja.
En vertel maar er alles over.
Het heeft mij een beetje bezig gehouden, eigenlijk al een paar weken geleden.
Mm-hmm.
Het zit zo. Kijk, Nederland die is een beetje gestopt met aardgas. Hè? Dus we zijn minder Gronings gas gaan oppompen.
En we gaan er helemaal mee stoppen, toch?
Nou, we gaan helemaal mee stoppen, inderdaad. Ja. Maar zeg maar, in 2013 hadden we nog 82,4 miljard kuub gas, pompten we op. Nou, dus ongeveer 53 kuub daarvan kwam uit Groningen. Inmiddels is dat al de helft in 2018 en dat gaat alleen nog maar omlaag. Maar tegelijkertijd gaan we helemaal niet minder gas verbruiken.
Nee.
Dus we produceren minder, maar we verbruiken nog evenveel. Nou, dat betekent natuurlijk dat gas ergens vandaan moet komen. En dat komt voor een groot deel uit Rusland.
Ja.
Ook uit Noorwegen, maar die pijplijn zit al helemaal vol. Dus het komt uit Rusland en een beetje als een soort van LNG. Dat is een soort van vloeibaar gas, wat je uit Amerika of uit Qatar of weet ik het kan halen. Maar het is vooral Rusland waar we het vandaan halen.
Ja.
Nou, hoorde ik en las ik een interessante podcast met Gilles van Beukel.
Mm-hmm.
Dat is een soort van aardgasexpert, heeft vroeger ook nog bij Shell gewerkt, maar mm-hmm. dat vergeven we hem.
Ja.
En,
goeie vent.
Hele aardige man. En die vertelde eigenlijk van dat best wel een probleem is, dat je al dat gas uit Rusland haalt. En met name voor het klimaat. Dus hij zei, de CE Delft, dat is een heel een onderzoeksbureau.
Bekend onderzoeksbureau.
Ja. Die heeft eigenlijk berekend dat er per 10 miljard kuub gas wat je uit Rusland haalt, dat je 5,3 megaton CO2 meer uitstoot.
Ja.
Nou, als wij dus nu... nu al hebben we dus met 40, 50 miljard kuub... hebben we het al verminderd, de gasproductie van onszelf. Mm-hmm. Als we dat allemaal uit Rusland halen... doe maar keer 5 zitten we op iets van... 28 megaton extra CO2. En even voor de duidelijkheid, dat is... het hele klimaatakkoord was geloof ik 50-ish. Dus wow. Bijna de helft van het klimaatakkoord wordt dan teniet gedaan...
Door stoppen met Gronings gas.
Door stoppen met Gronings gas en ander gas, ja. Wat we ook in Nederland hebben.
Dus stoppen met Gronings gas is een ramp voor het klimaat.
Dat was zijn verhaal eigenlijk. En daar heeft dat ligt er dus heel erg aan. Wat is het verschil tussen het gas wat we hier oppompen... en hoeveel CO2 daarbij vrijkomt... en het gas wat we uit Rusland oppompen.
Wij doen het dus beter dan de Russen, dat is de stelling. Dat wij gewoon veel beter ervoor zorgen dat er minder gas weglekt.
Ja, dus dit is eigenlijk cruciaal bij gasproductie. Dan gaat het over 2 dingen. 1, als je Russisch gas gebruikt, dan moet dat door die pijpleidingen heen. Dus je hebt hele lange pijpleidingen. Daar moet druk op zitten op die pijpen.
Van Nizhny Novgorod naar Almere.
Ja, je zit ergens in de middle of nowhere in Siberië. En dat moet dan helemaal hierheen komen. Ja, ja dat zijn duizenden kilometers. En je moet de hele tijd druk op die leidingen houden. En daarvoor heb je energie nodig.
Ja.
Dus een groot deel van het gas gaat al verloren.
Ja, ja.
Puur omdat je
gewoon
dus...
puur transport meer CO2 uitstoot.
Ja, dus gewoon omdat je energie moet gebruiken om die druk op die leiding te houden. Maar dan is er nog een groter probleem. En dat is dat er methaan weglekt. Dus dat een gedeelte van het aardgas gewoon de lucht ingaat.
Ja, en methaan is een superbroeikasgas, toch?
Ja,
dat is nog heftiger dan CO2.
Ja, dus dan zeggen ze het warming potential, geloof ik. Dus hoeveel het reflecteert of zo.
Ja.
Dat is dus op korte termijn, in de eerste 10 jaar... is dat geloof ik iets bijna 100 keer groter dan CO2.
Nou, komt ook uit koeienscheet, hè, methaan.
Koeienscheet is de andere grote bron van methaan.
Ik heb ook een theorie dat misschien veganisme ook slecht is voor het klimaat.
Daarover later meer, hou dat vast.
Ik heb namelijk zelf gemerkt dat sinds je vegetariër bent... dat je toch ook wat flatulenter wordt. En toen zat ik te denken van, zou dat ook betekenen... dat mijn ecologische voetafdruk groter is geworden?
Is daar literatuur over?
Nou, dat heb ik niet kunnen vinden.
Oké. Okay.
Een volgende podcast wellicht.
Ja.
Ga verder.
Interessant. Maar dus methaanlekkages. In Nederland is dat vrij aardig geregeld.
Mm-hmm.
Het wordt een beetje aangenomen. We hebben gewoon hele, hele goede leidingen. En we houden dat allemaal in de gaten als er methaan weglekt.
Ja.
Maar wat een beetje onduidelijk is, is hoe dat in Rusland is geregeld. Dus zijn vaak hele oude meuk ook nog uit een soort van jaar of decennia geleden.
Ja, van de Sovjet-Unie nog.
Ja, uit al die leidingen.
Ja.
En er zijn wel studies die dus inderdaad laten zien van... dat is supergroot, hoeveel methaan daar weglekt. Dus ik dacht, nou, dit is een heel interessant verhaal.
Ik vind nogal pikant, ja, dat gewoon... groot deel van je klimaatakkoorden niet wordt gedaan door...
gas uit het buitenland.
Dus met Gronings gas, ja. En dat is een heel gevoelig dossier. Aan de andere kant, ja, we gaan miljarden investeren... om het klimaatakkoord te realiseren, dus...
En niet alleen Gronings gas, hè. Want we halen dus de helft van het gas op dit moment... halen we uit kleine velden. Dus dat niet in Groningen het grote gasveld. Maar en we halen het uit dus Noordzeegas.
Oh ja.
Maar dat loopt ook heel rap terug... hoeveel gas we daaruit halen, omdat er niet echt nieuwe... velden worden gebruikt. En er is ook heel veel verzet tegen. Onlangs was er een soort van bedrijf, ik geloof Open Dias, en die wilden in de Noordzee, hadden ze 7 miljard kuub gevonden. Dat wilden ze opboren. Nou, dan was dan gelijk in gemeente Schiermonnikoog, waren de hele GroenLinks mensen waren van, laat dit gore bedrijf van de Zuidas hier niet 20 kilometer van de kust overigens. Dus wat je ervan merkt, dus maakt ook verder niet uit. Maar er is een soort heel erg aversie tegen aardgas.
Ja.
In een soort van. Terwijl daar toch vaak de gedachte volgens mij bij is van. Dat is beter voor het klimaat om al die fossiele boringen tegen te gaan.
Ja, ja. Terwijl de paradox hier is van. Ja, mensen. We hebben dat gas gewoon nodig. Op dit moment. Je kan niet van het een of andere moment ermee stoppen. En dan moet je het gaan importeren. En dan is het veel viezer van elders.
En dit is een punt wat die Gilles eigenlijk maakt. Die moet een heel goed onderscheid maken tussen productie van aardgas en gebruik van aardgas. Gebruik van aardgas moeten we terugdringen.
Ja.
Zo goed mogelijk. Maar het is niet gezegd dat die productie, als we dat hier niet doen, dat daar het klimaat beter van wordt.
Ja.
Dus,
Sterker nog, we zouden het eigenlijk beter zoveel mogelijk in Nederland misschien kunnen doen. ja, voor zover mogelijk.
Of, omdat of Noorwegen wij... of landen die, die misschien iets beter met dat methaan omgaan.
Ja.
Maar toen werd het in één keer ingewikkeld, want toen ging ik me verdiepen in dat hele methaanlekkage dossier.
Ja.
En dan komen we eigenlijk achter dat die cijfers gewoon heel lastig te achterhalen zijn. Dus al deze cijfers, alles wat ik tot nu toe heb verteld, dat was gebaseerd op cijfers van de Verenigde Naties. En de Verenigde Naties die maken elk jaar voor ieder land een National Inventory Report.
Mm-hmm.
En daar gaan ze eigenlijk rekenen van hoeveel methaanemissies heeft dit land nou.
Mm-hmm.
Nou, wat hadden ze voor Rusland gedaan? Daar hadden ze eigenlijk gewoon gekeken van... daar doen ze eigenlijk een heel simpel sommetje. Ze kijken gewoon hoe lang zijn die leidingen van jullie, hoeveel compressorstations staan hier en weet ik het allemaal.
Mm-hmm.
En dan doen ze dat keer een bepaalde factor. En dan zeggen ze, zoveel methaan lekt er weg.
Mm-hmm.
Dus het wordt helemaal niet geobserveerd of zo, wordt niet gemeten.
Mm-hmm.
Ze doen gewoon een sommetje. Maar dan is heel erg de vraag, met hoeveel... Hoe ga je dat berekenen? En wat ze bij Rusland hadden gedaan, was gewoon gezegd... jullie zijn een ontwikkelingsland. We rekenen met getallen die gelden voor een ontwikkelingsland.
Ja, ja, ja.
En daardoor hadden zij in één keer heel veel methaanlekkage.
Ja.
Nou, als je dan gaat kijken naar cijfers van Gazprom zelf... dan zijn die waren ongeveer 10 keer lager.
Hm. Maar ja, wie moet je geloven dan?
Nou, dan wordt het ingewikkeld... maar nu is in ieder geval, nu hebben ze dus een nieuwe methode gevonden bij de VN.
Ja.
En nu zijn die methaanemissies 3-4 keer kleiner. Nog steeds niet zo klein als wat Gazprom zelf zegt.
Ja.
Maar door een nieuwe meetmethode met cijfers die door Rusland worden aangeleverd, zijn die cijfers weer veel lager geworden. Maar ja, wat moet je nou geloven?
Ja, ja, ja. Maar kan je die Russische cijfers vertrouwen? Kunnen we ook op basis van, weet ik veel, satellietdata of zo gaan onderzoeken?
Nou, kijk, er zijn wel een aantal redenen om toch niet helemaal sceptisch te zijn. Dus één, in Rusland is er wetgeving over methaanlekkages. Je krijgt boetes als je methaan weglekt. Dus dat kan per ton methaan kan dat oplopen naar $15 per ton methaan.
Mm-hmm.
Dus nou ja, de vraag is dan natuurlijk weer, wordt dat allemaal wel gehandhaafd en wordt daarnaar gekeken? Maar laat gezegd zijn dat in Amerika bijvoorbeeld er helemaal op dit moment niet meer... regels zijn over dat hele methaanlekkage. En je zou kunnen zeggen, als je iets aan... ik bedoel, Rusland heeft ook Parijs ondertekend.
Mm-hmm.
Als je iets gaat doen aan klimaatverandering, dan is een van de meest goedkope manieren om per ton CO2 winst te halen,
ja,
dat is gewoon iets aan die methaanlekkage doen. Ja. Want in principe is het gewoon aardgas wat weglekt.
Ja.
Nou, dat is nooit chill, want dat kan je ook verkopen.
Ja.
En het kost gewoon niet zoveel om die pijpen een beetje in orde te maken.
Ja.
Dus, nou ja, het is ook niet ondenkbaar dat ze daar dat best oké is geregeld. En als je die rapporten van de Environmental Report van Gazprom leest... nou, er wordt wel indrukwekkende shit staat erin over drones... die daar boven de gasvelden vliegen om te zoeken naar lekkages met laser, weet ik het allemaal.
Yeah.
Allemaal hele verhalen over hoe ze dat... pagina's lang over hoe ze dat allemaal proberen tegen te gaan. Dus ja, is het ondenkbaar dat het een stuk kleiner is? Nee, dat is niet ondenkbaar, maar je weet het dus ook niet zo goed. Want uiteindelijk worden die berekeningen allemaal gedaan met gewoon... ja, niet met daadwerkelijke waarnemingen, maar gewoon met sommetjes.
Ja. Yeah.
Dan is er nog iets. Dan is er nog wat steeds vaker wordt gebruikt, zijn satellieten. Dus je kan dus wel waarnemen hoeveel methaan er ergens in de lucht is. Daarvoor gebruiken ze dus satellieten. Dan gaan ze kijken van hoeveel methaan is hier nou in de lucht. Maar dan wordt het ook weer lastig, want je weet niet waar die methaan vandaan komt.
Mm-hmm.
Dus dan moet je daar weer allemaal veronderstellingen over doen van, komt dit nou van het gasveld of komt dat van die koe? Komt dit van die vegetariërs?
Ja. Of ja, van natuurlijke bronnen heb je toch ook gewoon de permafrost die aan het smelten is?
Dat is helemaal ellendig in Rusland. Dat maakt nog extra moeilijk, want je zit in Siberië, waar ook heel veel van die permafrost is, waar ook methaangas uit opstijgt.
Ja, dat is gewoon een landschap dat gewoon ja permanent bevroren is. En als het al gaat smelten, dan komt er methaan vrij.
Ja,
zeg
precies.
Je dat goed?
Ja, ja, ja. Dus dit is gewoon super moeilijk om te zeggen wat nu de waarheid is. En een van de landen waar, zelfs overigens voor Nederland, want we hebben dus een soort, we hebben dan niet satellietmetingen, maar we hebben een keer een artikel ook op de Correspondent gehad. Je hebt de snuffelpaal.
Ja.
Dat is een of ander ding wat daar in de lucht staat en wat dan ook gaat snuffelen aan hoeveel methaan er in de lucht zit en zo. Daaruit blijkt dan ook dat de waarnemingen daarop ongeveer 2 keer hoger liggen dan wat wij aan de VN rapporteren.
Echt,
2 keer meer methaan in de lucht. Wil niet zeggen dat dat uit Groningen komt. Kan ook gewoon koeien zijn of weet ik veel wat het is. Je weet niet eens waar het echt wat het dan is. En wat dan gelijk is. Want het kan ook gewoon omdat de lucht uit Duitsland komt of weet ik veel.
Ja.
Maar dit is dus eigenlijk best wel fascinerend. Want het is best wel een cruciale vraag. Hoeveel methaan lekt er weg? En we hebben gewoon heel slecht idee.
We hebben gewoon geen idee.
Slecht idee van hoe dat precies in elkaar steekt.
Ook een mooi voorbeeld van dat journalistiek gezien meer onderzoek niet altijd verstandig is. Want je had een hele mooie kop, namelijk Gronings gas, stoppen daarmee, ramp voor het klimaat. Ja. En nu heb je stoppen met Gronings gas, misschien ramp voor het klimaat, eigenlijk geen idee. Nou ja, uitzoeken, nou, ik heb eigenlijk geen stuk, weet je wat, ik schrijf niet eens een stuk, ik vertel het maar gewoon in de podcast.
Ik zou je heel eerlijk zeggen, het was zeer frustrerend.
Ja.
Ik heb toen ook, maar we zijn er wel een beetje uitgekomen, want Jill die kwam op de redactie nog even.
De Shellman. Draag hem niet na, maar...
Nee, ja. maakt niet uit. Ja. Maar... En toen hebben we het er even over gehad. Mm-hmm. En uiteindelijk is wel de conclusie... Kijk, het gaat over aantallen. Dus is het zo dat zeg maar Russisch gas 10 keer erger is dan Nederlands gas? Of hebben we het dan over zeg maar 25 gram CO2 extra per megajoule gas? Mm-hmm. Of heb je het over 10 gram CO2 meer per megajoule?
Ja.
Ja, dat maakt nogal wat uit natuurlijk, want het is de helft minder. Maar dat Russisch gas slechter is dan Nederlands gas, dat staat op zichzelf wel vast.
Yeah.
Alleen, of het dan is dat het de helft van het klimaatakkoord is, of een kwart, of 10%, dat is best wel moeilijk te zeggen.
Yeah.
Maar overigens, het kan ook nog veel meer zijn, hè? Dus je weet het gewoon heel slecht.
Yeah.
En dat is best wel frustrerend.
Ja. Yeah. We zouden dat echt gewoon veel beter moeten weten.
Ja, en het is sowieso, want toen kwam er in die week kwam er nog veel meer methaan nieuws. Methaan is gewoon best wel een,
ja, dat was een ding. Dat was die studie toch over dat ze erachter waren gekomen dat een veel groter deel van de methaanemissies wereldwijd niet van natuurlijke bronnen kwamen, maar van fossiele bedrijven, toch?
Precies, ja.
Ja, en dat werd helemaal in de pers en ook in mijn timeline van allerlei klimaatactivisten gezegd van zie je wel. Weet je, al die fossiele bedrijven zijn veel erger dan we dachten. Al die tijd hebben we veel meer methaan uitgestoten. Mm. Maar toen dacht ik van, maar dit is toch eigenlijk goed nieuws?
Ja.
Want ik bedoel, natuurlijke bronnen, daar doe je niet zoveel aan. En als blijkt dat al die tijd, de afgelopen jaren, een veel groter deel van fossiele bedrijven kwam, met bijvoorbeeld, nou ja, lekkages. Ik bedoel, lekkages, dat is echt het laaghangende fruit.
Ja.
Als je gewoon een paar simpele, maar effectieve, goed gehandhaafde wetten hebt, dan kan je gewoon heel erg veel... Ja, emissie reduceren voor relatief weinig geld.
Ja.
Ik dacht, dit is echt geweldig klimaatnieuws.
Nee,
ja, dat de fossiele bedrijven veel meer hebben gedaan.
Zulk nieuws krijg je niet veel. Nee, het was echt top. En wat ook
maar
nog...
niemand, of vrijwel niemand, interpreteerde het zo. Het was echt allemaal van die...
Niemand is altijd groot woord. Maar nou ja, inderdaad, je krijgt wel eerder van inderdaad fossiele bedrijven evil. Nou, dat is trouwens ook zo in dit geval. Dus,
ja.
Maar
het was gewoon eigenlijk gewoon goed nieuws.
Ja. Zeker, ja. Ja, het was zeker goed nieuws. En wat ook nog interessant is bij die putten trouwens, dus dat het dus heel vaak dat het heel vaak een heel klein percentage van de putten is die het gros van die methaan uitstoot. Dus zeg maar 5% van de putten is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle methaanuitstoot. Ja. Dus als je die kan fixen, dat is ook grappig van al die satelliettechnologie. Er gaat nu weer een nieuwe methaansatelliet de lucht in, die speciaal daarvoor is bedoeld om dit te gaan meten.
Mm-hmm.
Maar er zijn er best wel veel van die papers dat ze in één keer zeggen, jongens, in Turkmenistan hebben we in één keer een put gevonden, die staat loeihard te lekken. En daar komt dan, nou ja, megatonnen aan CO2-equivalent uit.
Ja.
En dat wordt dan nu met satellieten opgespoord in één keer. Nou, dat is best wel belangrijk, want dat scheelt een hoop.
Ja, inderdaad, ja.
Ik kan nog veel meer over zeggen. Bijvoorbeeld in Amerika is het ook heel interessant. Dat is gewoon een ontwikkeld land. Maar wat ze daar aan methaanlekkages hebben, gaat helemaal nergens over.
Er is heel weinig wetgeving.
Er is geen wetgeving eigenlijk. Nee, dat is gewoon...
Dus Rusland heeft meer wetgeving tegen methaanlekkages dan de VS.
Trump, die domme lul, die heeft zeg maar Obama, die had op een gegeven moment besloten van, moet hier iets aan gaan doen? En eigenlijk was die hele gassector, was het daar ook wel mee eens. In ieder geval de grote majors, hè, dus Shell en Exxon en de hele zooi. Die vonden dat ook. En nou heeft die Trump heeft gewoon gezegd, nee, gaan we gewoon weg met die regels. Ja. Gaan niet meer, je hoeft niet meer op methaan lijkt te gaan kijken. Huh. Terwijl, ja, het is gewoon een beetje onbegrijpelijk. Want zelfs gewoon al die olie majors die zitten zo van, of van die grote bedrijven, gasbedrijven, die zitten van, doe dit alsjeblieft niet. Doe gewoon iets aan die methaan lijkt. Zoveel moeite is het niet. Het is goedkoop.
Maar ja.
En nou worden wij weer een beetje van, ja, het heeft ook, dan gaan weer andere slechtere producenten het niet doen.
Ja.
Ja, dat is echt best wel dramatisch. En daar hebben ze dus ook, daar is het eigenlijk heel goed gedaan met die satellieten. Dat ze er laatst achter zijn gekomen, dus dat de methaanlekkages daar ongeveer 2 keer hoger lagen ook dan wat er altijd was gerapporteerd.
Ja.
Maar ik vond het wel heel interessant, zeer leerzaam. Ook omdat je dan in één keer ziet van hoe die cijfers eigenlijk zijn opgebouwd. Dat viel allemaal vies tegen. Je denkt dat dat allemaal heel erg netjes is waargenomen en dat daar hele, maar het is gewoon een beetje een lullig sommetje wat dan.
Je ziet een mooi grafiekje en je denkt, oh, dit is allemaal goed berekend. En dan blijkt het gewoon een aanname te zijn over gemiddelde van ontwikkelingsland dat ze maar hebben toegepast op Rusland. En dan dat even die factor keer zus zoveel en dan heb je een cijfertje.
Ja, en veel beter wordt het daarna ook niet. Het is gewoon, het blijft gewoon één grote schimmige bende.
Nee.
Maar goed, leerzaam. Doe daar meer mee, methaan.
Ja.
Ja, gooi nog een satelliet de wereld in.
Ja.
Ja.
Gaan we door. Nou ja, en als zeker dat raam van Overton nog wat verder op blijft schuiven. Ik bedoel, dit is ook wel echt, stel dat er komt een democratische presidentskandidaat. Dit zijn van de eerste dingen die je makkelijk kan doen natuurlijk.
Ja.
Of niet, met
maar wat overigens nog wel waar blijft is dus, daar zijn we het wel over eens, dat hele terugdringen van Gronings gas en gas uit kleine velden, dat in principe niet best is voor het klimaat.
Nee.
En daar moeten we toch wel even gaan nadenken van, ja, willen we het dan uit Rusland halen?
Ja.
Of uit Amerika met schepen, met vloeibaar gas, wat ook niet per se heel goed is voor het klimaat. Nee. Dus tja.
Nee.
Afijn.
Moeilijke dilemma's in de Rudy en Freddy show.
Ja, gaaf. Volgens mij was dit hem of heb je nog iets in te brengen?
Nee, ik vond het mooi.
Oké. Okay.
Ik heb ervan genoten.
Nou, dan zeggen wij tabé. We hebben nog iets te promoten. Nee, hè?
Nee.